Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte 298, de verzen 1 en 4. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Het lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan gemeente de Heer onze lof zingen met Psalm 111, versen 2 en 3. Psalm 111, 2 en 3. Gemeente, wij belijden ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen het eerste vers van de laatste psalm, psalm 150, het eerste vers. Ieder van u belijde met mij mee in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid wederkomen om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, we hebben dat gezongen, we willen dat ook uitspreken in ons bidden, dat uw naam verheerlijkt, geprezen, geloofd en gedankt wordt. Dat u onze God bent en dat ook wil zijn. Niet alleen als we in de kerk zitten, maar dat u dat 7 dagen in de week, 24 uur van de dag, voor ons wil zijn. En dat wij in dat vertrouwen tot u mogen bidden en weten dat u beloofd heeft dat u ons van alle goed wil verzorgen en het kwade wil weren, of het ook allemaal weer zal doen meewerken ten goede. We hebben er ook van gezongen, barmhartig. En genadig is de Heer, langmoedig, groot van goede tierenheid. Wat zouden we toch zonder u moeten, Heere? Wat zou ons leven dan voor zin hebben? Wat voor hoop zouden we dan hebben voor de toekomst, waarheen we allemaal als mensen onderweg zijn? Wij bidden van u, geef dat wij dat ook gedurig in het oog houden en dat we ons niet laten opslokken door alle dingen van het wereldse gebeuren, de dingen van iedere dag. En dat we zouden vergeten dat we reizigers door het leven zijn. En dat we ons zo vastpinnen aan alles wat de wereld te bieden heeft, dat wij uw eeuwige toekomst vergeten. We hebben mogen belijden dat wij geloven in uw Vader, Zoon en Heilige Geest, maar dat wij ook geloven in de toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, waarop geen zonde meer is, waar de dood er niet meer is, waar er geen pijn en geen lijden meer is, maar eeuwige vreugde het hoofd zal kronen van alle die u hebben liefgekregen. En wie zou daar niet bij willen horen? Wij bidden u, wil ons dat ook leren. Dat hebben we gedurig nodig om te leren. U te leren kennen, dat allereerst. En dan ook naar u te luisteren. Omdat wij vanuit de kennis van u, ook in gehoorzaamheid, in de navolging van onze Heer Jezus, onze ogen ook op hem gevestigd houden. Wij mogen uw woord lezen en overdenken. En daarbij hebben we gedurig het licht van de Heilige Geest nodig, Heer, want zonder u, dan dwalen we altijd weer. In eigen ideeën of wat we gelezen hebben of wat onder onze aandacht gekomen is. Terwijl we niet luisteren naar wat u zegt en spreekt. Naar ons hart dat niet voor open staat en allerlei dingen dan toch zo mis kunnen gaan, ook in ons geloofsleven. En daarvoor hebben we gedurig leiding nodig. Leiding van u die beloofd heeft dat de Heilige Geest in al de waarheid leiden zal. Wij vragen u zegen, Heere, voor alle gemeentekerken die in uw naam samenkomen. Welke naam ze dan ook mogen hebben. Laat het allemaal dienstbaar mogen zijn. En tot de komst van uw koninkrijk. Opdat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid van u zal mogen schitteren. Wij vragen u zegen voor een wereld in grote nood. Wilt u daarin ook spreken en uw macht openbaren, zoals u dat ook alleen kunt. Want u heeft toch alle dingen in uw handen en u leidt het alles naar uw wil. En hoewel wij het niet kunnen begrijpen, mogen we toch geloven dat uw wil heilig, groot en goed is. Daar danken wij u voor, daar bidden wij u om. Om Jezus wil, amen. Schriftlezing gemeente is uit Lucas 10. En dat wil ik lezen van vers 25 tot en met 37. Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met vers 37. Staat als opschrift boven de barmhartige Samaritaan. En zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Jezus zei tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u evenzo. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preeksing van Psalm 145, de versen 2 en 3. Psalm 145, 2 en 3. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we het aangegeven lied 312, de versen 1, 2 en 3. Het lied uit octoonhoogte, 312, de versen 1, 2 en 3. Het gaat dan over die barmhartige Samaritaan. Een beetje in het geheel. Het gaat een paar teksten een beetje meer aandacht krijgen. Dat is het negende vers. Waar de wetgeleerde zichzelf wil rechtvaardigen tegen Jezus zegt, wie is mijn naaste? En dan vervolgens dat Jezus de vraag stelt, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hen die in handen van de rovers gevallen was? Dat is nou die gelijkenis dus. En Jezus, en hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, zeg het ook tegen ons, ga heen en doet u even zo. Het gaat dus over de liefde tot de naaste. De wetgeleerde die vraagt aan Jezus, wie is mijn naaste? En de Heer Jezus laat hem die vraag zelf beantwoorden, zijn vraag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, en zie, een wetgeleerde kwam tot Jezus. Maar het is een wetgeleerde die de wet toch nog niet zo goed kent. En die helemaal niet weet wat het is om je naaste lief te hebben als zichzelf. Want we hebben gelezen dat hij opstond en naar Jezus ging om hem te verzoeken. En verzoekingen, ongeacht welke verzoekingen dat ook mogen zijn, die zijn er altijd om gericht om je onderuit te halen. Zeg je maar, om je in de val te laten lopen. Om het je te laten struikelen. Dat zit er dus achter bij die wetgeleerde als hij bij Jezus komt. Dus er zit geen oprecht hart, geen oprechte vraag. Dat zit er allemaal niet in. Om de weg, de waarheid en het leven van Jezus te leren kennen, waar het gaat over de toekomst, daar gaat het niet zozeer om. Om hem te verzoeken. Nou, de wetgeleerde die heeft zo het een en ander over Jezus gehoord. En wat hij allemaal over hem van hem hoorde, nou, daar was hij echt niet blij mee. Integendeel. Zo te horen en er eens goed over na te denken, dan was Jezus geen leider, rabbi, meester, hè? Maar een misleider. Maar wat belet hem om zelf eens onderzoek te doen en te toetsen in een gesprek met Jezus, of Jezus nou eigenlijk wel weet waar het in de wet om gaat, waar het er eigenlijk om gaat in dienst van God. Zo gaat de wetgeleerde naar Jezus met de gedachte dat hij Jezus eens zal leren wat uiteindelijk de inhoud van de wet is, waar het ten diepste in de dienst van God om gaat. En hij komt bij Jezus met de vraag, een vraag naar het eeuwige leven. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Heeft hij dat al begrepen uit het onderwijs van de Heer Jezus, dat het daar uiteindelijk om gaat? Om dat ene nodige, zoals Jezus dat ook gezegd heeft? Veel mensen die begrijpen dat niet. Begrepen dat toen niet. En die begrepen het nu ook niet. Kijk, dat Jezus van ziekte kan genezen, vonden ze geweldig. Dat Jezus van 5 broden en 2 visjes meer dan 1000 mensen kon laten eten. Nou, dat Dat ging hun gedachten ver te boven, zo iemand. Maar eeuwig leven. En om te werken voor de spijze die niet vergaat. Nou, daar hadden de mensen niet zoveel belangstelling voor. Althans, op dat moment nog niet. Misschien later dan nog wel. Maar het ging uiteindelijk om de dingen van hier, hier en nu, het leven van iedere dag. En gemeente, dat is vandaag nog niet veel anders. Een vraag naar ons toe, hoe is dat nou bij ons? In ons leven, in ons doen en laten, waar zijn we nou op gericht? Waar gaat het nou uiteindelijk om? Heel belangrijk om die vraag toch wel in het oog te houden. En dat dan ook na te streven en je daarvoor in te zetten. Niet denken, ja, dat moet toch een keer komen. Ja, dat geloven we allemaal wel. Dat we willen allemaal graag het eeuwige leven in. Nou, de wetgeleerde vraagt dus wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. Een heel persoonlijke vraag dus. Hij vraagt niet wat de mensen moeten doen om deel te hebben aan het leven in de toekomst. Nee, het gaat om hemzelf. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, moet u eens even over die vraag nadenken. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is toch eigenlijk een beetje een wonderlijke vraag, vindt u niet? Want om iets te erven, om iets te beërven, daar hoef je toch niks voor te doen? Een erfenis die krijg je toch, die kan je toch niet verdienen? Nou kijk gemeente, dat was nou de gedachte bij die wetgeleerden, bij die fariseërs, schriftgeleerden. En dat is de gedachte bij heel veel mensen, ook vandaag aan de dag, dat ze iets moeten doen om het eeuwige leven te beërven. Dat ze iets moeten doen om de genade van God deelachtig te worden. Maar als dat waar zou zijn, dan is genade geen genade meer. Want dan verdien je dat zelf. Wat moet ik doen? Wat moet ik nou doen om er, zeg maar, zeker van te zijn dat ik die eeuwige erfenis van God, dat eeuwige leven, dat ik dat waard gemaakt heb? Ik weet niet of u ook zo denkt. Maar er zijn heel veel mensen die zo denken. Zeker wel, ja. Gericht naar zichzelf kijken van, ik heb altijd goed geleefd, geef ieder het zijne, ben een goed mens en ga zo maar door. Heb je het weer. Het eeuwige leven werven, dat is uiteindelijk is dat een onmogelijke vraag. Nou, wat verwacht de wetgeleerde nou? Hij leeft heel nauwkeurig. Hij doet het heel stipt, zeg maar, naar de geboden van God. En ja, wat moet hij nou nog meer doen? Dat wil hij nou van Jezus wel eens weten. En daar krijgt hij van Jezus geen antwoord op. De Heer Jezus, die stelt hem een wedervraag. En dat is een wedervraag. Hij was bij Jezus gekomen om eens te kijken of Jezus die wet wel kende. Hij wilde Jezus toetsen aan de wet, aan de inhoud van de wet. Maar Jezus draait het om. Hij zal hem eens voor die wet stellen. En toetsen hoe hij die wet leest. En hij vraagt het ook. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Nou, dat is vandaag de dag altijd al geweest, maar vandaag de dag is het zeer belangrijk. Wat leest u daar? Want dat lezen van ons, van u, van mij, dat kan gauw beïnvloed worden door allerlei dingen die we links en rechts een beetje opvangen en lezen. En die heeft dat gezegd en die heeft dat gezegd. Ook in een theologisch gebied heb je dat ook. En dat we van daaruit de dingen lezen en ja, dat beïnvloedt dan wat je leest. Wat leest u daar? Heel belangrijke vraag, gemeente. Niet alleen wanneer het gaat over de wet en over de dienst van God. Nee, voor heel de Bijbel te lezen, wat leest u daar? Zonder dat het, dus zeg maar gewoon het pure woord van God, zonder dat het beïnvloed wordt door allerlei dingen wat mensen er zo links en rechts van gezegd hebben. Wat leest u daar? Want veel keren kan je het ook zo zeggen, dat soms is het gewoon alsof de Bijbel een soort puzzelboekje is. Hè? Een puzzelboekje om dan het juiste antwoord te krijgen. Maar dat is de Bijbel niet. Dat is Gods woord niet. Waarin dan één tekst hier vandaan met een tekst van daar vandaan. En dan nog een tekst daar vandaan. En dan heb je het een beetje rond. Nou, gemeente, dat is Gods woord niet. Wat leest u om het te begrijpen? Ik heb in de tijd geleerd, gemeente, dat er maar één is die kan uitleggen wat erin staat in Gods woord. De uitlegger. En weet je wie dat is, de uitlegger van Gods woord? Dat is God zelf. God zelf, die kan dat, de Heilige Geest. En daar zingen we ook over, hè, met Psalm 119. En dat uw geest mij ware wijsheid leert. Mijn oog verlicht en de nevels opdoet klaren. Nou, de wetgeleerde heeft er geen moeite mee, hoor, om de vraag van Jezus te beantwoorden. Dat weet hij heel goed. Wat de hoofdzaak, wat de samenvatting van de wet is, dat kan hij zo wel uit zijn hoofd zeggen. Het gaat om de liefde. God liefhebben met heel je hart, met je verstand, met je kracht en zo. En u naast als uzelf. Dat is de kern, de hoofdzaak, de kerninhoud, daar gaat het om. Daar gaat het om in het leven van wetgeleerden en daar gaat het ook om in ons leven, gemeente. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. En je naaste liefhebben als jezelf, dat kun je alleen als je deelt in de liefde van God. En anders is het gewoon onmogelijk. Onmogelijk. Kijk, de inhoud van de wet, dat is bij die wetgeleerden wel bekend. En ook bij ons wel. Maar wat is nou de praktijk daarvan? Dat God liefhebben. En van daaruit de naaste liefhebben. Het is niet zo dat Jezus zegt, kijk, het gaat om twee dingen. Het gaat om God liefhebben en het gaat om de naaste liefhebben. Nee, hij zegt God liefhebben en dat volgt erop. Dat zit er onlosmakelijk aan vast. Kijk, hoe lees je? Nou, de Heer Jezus zal hem daarin onderwijzen. Jezus zegt tegen hem, je hebt goed geantwoord. Het doet niks aan. Prima, is goed gezegd. Nou, doe dat. Doe dat. En u zult leven. U zult leven, u zult eeuwig leven. Dat leven, dat eeuwige leven wat hij wilde beërven. Kan je niet beërven. Kan je alleen ontvangen. Nou, doe dat gewoon. Dat is de wil van de Heer. Maar dat is de wil van de Heer dan om dat ook in volkomen gehoorzaamheid te doen. En met de volmaakte liefde te doen. Kijk, de wetgeleerde die wilde alleen weten wat er gedaan moest worden om het eeuwige leven te bewerven. Nou, dat zullen wij dus ook wel willen, hè? Het eeuwige leven bewerven. En dan zegt de Heer Jezus, doe dat. Als u het op die manier wil, gewoon doen. Ja, misschien wilt u dat wel een beetje merkwaardig antwoord. Jezus bedoelt, ja, moet je dat doen. Maar moet je dat doen dat je totaal vervuld bent met de liefde van God om zo dat ook weer uit te dragen. Dat is beslist waar. En als hij dat in je leven doet, nou, dan ontvang je het niet, berf je niet, maar dan ontvang je gewoon het eeuwige leven. Dat is allemaal waar. Maar vindt u het niet een beetje merkwaardig van de Heer Jezus om zo'n antwoord te geven? Want de Heer Jezus weet toch ook wel dat geen mens daartoe bekwaam is. We lezen toch ook in de brief aan de Romeinen dat er geen mens rechtvaardig op aarde is die niet zondigt, die altijd goed doet. Hoe kan Jezus dan zeggen, doe dat en u zult leven? Ja, nou, gewoon om de wetgeleerde de wet eens even voor te houden. En dat hij er dan hopelijk achter komt dat door de wet geen mens gerechtvaardigd worden zal worden voor God. Geen mens. Hoe super dat hij het ook. Geen mens zal, geen vlees staat er in de Bijbel. Geen mens zal door de werken van de wet voor God gerechtvaardigd worden. Maar ja, zover is die wetgeleerde nog niet. Maar zijn aard, zijn zondige aard, die komt er, toch wordt wel duidelijk, hè? Want hij, we hebben gelezen, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij dacht al dat hij in een rechtvaardige verhouding tot God staat. Maar als Jezus dit hem nou voorhoudt, ja, dan zit hij toch wel een beetje in de klem. Hij wil zichzelf de rechtvaardigen. Hij denkt over een andere broeg, vraag gewoon, en wie is mijn naaste? Wie moet ik nou lief hebben als mezelf? Nou, dat is toch geen probleem? Ja, dat is wel een probleem. Tenminste, in die tijd was dat echt wel een probleem, hoor. Kijk, bij de Joden werd er geleerd. Kijk, je moet je volksgenoten, Joden, die moet je lief hebben. Maar die niet-Joden, die heidenen, die honden, hoef je niet lief te hebben. Helemaal niet. Zo werd dat geleerd. Zo werd dat geleerd. De Heer Jezus zegt het ook, hè, in de bergreden. De ouden zeggen, dat wil zeggen de traditie is dat, hè, van vroeger, de traditie is zo. Je naaste liefhebben en je vijand haten. Toch? Ja, toch? En dan zegt Jezus, nee. Je naaste liefhebben, je vijand, bidden voor je vijand, hè? Je vijand ook liefhebben. Hebt u vijanden lief? Nou, op die vraag van die wetgeleerde, wie is nou mijn naaste? Daar, nou, vertelt de Heer Jezus die gelijkenis, om het wat doorzichtig te maken. Duidelijk te maken. Daar zijn die gelijkenissen voor. Om dat gewoon met beelden van het dagelijks leven duidelijk te maken. Wat er mee betekend wordt. De gelijkenis voor die mensen, ja, voor ons ook. Het is gewoon uit het leven gegrepen. Iedereen begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Er is een man die gaat op weg. Van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een weg die afdaalt. Van zo'n kortste weg. Kilometer of 27, zag ik. Maar het is ook een heel gevaarlijke weg. Het is een weg met stenen en rotsen en dat soort dingen allemaal. Levensgevaarlijk. Nou, zegt hij, zo gebeurde dat ook. Die man die... Ja, die is ook weg en achter de een of andere steenrots of zo komen er een paar van die criminelen tevoorschijn. En die grijpen die man beet en ja, die wordt uitgeschud, wat er slaan hem in elkaar. Tot hij half dood is. Gooi hem aan de kant van de weg. Dat is een mens in nood, in grote nood. Die moet geholpen worden. En dat het mag eigenlijk ook geen uitstel leiden. Gelukkig komt er toevallig een priester aan. Een priester. Hij had het toch eigenlijk niet beter kunnen treffen. Die priester die is ook herkenbaar aan zijn kleding. En een priester in de dienst van een God. Ja, God, de Heere. We hebben het gezongen, hij is genadig en barmhartig. Dat moet die priester dan toch ook zijn in de dienst van God. Barmhartig zijn, moet hij tonen. Maar dat gebeurt niet. Nee, die priester, ja, je ziet die man wel liggen hoor. Maar hij zit dan ook gelijk weer met een probleempje. Want kijk, er staat dus voorschriften voor priesters. Die mogen geen dode aanraken. Want als ze een dode aanraken, zijn ze onrein. En als die onrein is, kan hij zijn werk niet verrichten. Zijn priesterwerk niet doen. En dan moet hij weer allerlei dingen doen om dat weer rein te krijgen en zo. En die man die is dan nog wel niet dood, wel half dood. Maar ja, als hij straks die man gaat helpen of zich over die man neerbuigt of wat hij dan ook doen zal. Stel dat op datzelfde moment die man overlijdt. Dat kan ook gebeuren. En dan... Dus hij zet een beetje met de keus, wat gaat nou voor? Gaat die man nou voor of gaat mijn priesterschap nou voor? Nou, en dan kiest hij ervoor om toch wel het werk in de dienst van de Heer. Is dan toch wel even belangrijker dan die man die daar ligt. Dus er gaat een mooie, aan de overkant van de weg passeert hij. Nou, je begrijpt dus wel wat dat betekent voor die man die daar ligt. Als de priester dit al doet... Wat heeft hij dan van een ander te verwachten, gemeente? Nou ja, er komt toch nog een leviet aan. Een leviet en dat is een assistent van de priester. Zou die misschien toch barmhartiger zijn? Zou die? Nou, stelt ook teleur. Die gaat er ook aan voorbij. Wil zijn handen er ook niet aan branden. Kijken we weer even naar de Bijbel, hè? De Heer Jezus zegt... Wat leest u daar? Nou, ze hebben in de Bijbel een heel duidelijke tekst, hè, die wij denk ik ook allemaal wel kennen. Dat de Heer tegen zijn volk Israël, dat geldt ook voor ons, dat de Heer zegt, ik wil barmhartigheid en geen offers. Offers prima, maar barmhartigheid staat voorop. Ik wil barmhartigheid. Wat leest u, gemeente? Als die man nou bij kennis geweest is en heeft het een beetje goed gezien dat daar die priester voorbij gaat en die leviet voorbij gaat. Wat moet zo'n man daarover denken? Zou die man niet gedacht hebben als hij dat allemaal nog in zich op kon nemen? Ze kunnen het heel mooi zeggen, maar de praktijk is er ver van verwijderd. Gelukkig is de leviet niet de laatste die voorbij gaat of er aankomt. Komt nog iemand aan? Iemand met een rijdier? En ja, het is een gewone zakenman. Of hij van deze man enige hulp heeft te verwachten, als hij gezien heeft... Misschien ook wel zichtbaar aan zijn kleding of iets dergelijks. Als hij gezien heeft wie dat eigenlijk is, dat dat een Samaritaan is. Nou, dan kan hij het ook wel schudden. Want die Samaritanen, die waren onder de Joden. Was dat een volk waar ze geen goed woord voor over hadden, Joden. Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen, hè? Dat weten we. En dat weet die, wij weten, maar die Samaritanen die weten het ook wel dat dat zo is. En het is ook wel zo, hè? Die Samaritanen die hebben een hele hoop dingen die de Joden wel hebben, die de Samaritanen eigenlijk missen. Dat is zo. Maar hij heeft één ding heeft hij als Samaritaan voor. Op het Joodse volk. Wat dan? Nou, hij heeft een hart. Ja, maar die Joden hebben toch ook een hart? Ja, ja, hebben ze ook. Maar een stenen hart? Of een koud hart? Een wettisch hart? Een hart zonder medelijden? Nog beter gezegd, een hart zonder liefde. Kijk, de Samaritaan ziet die man daar in zijn nood, die gewonde man daar liggen. En dan gaat er iets door je heen. Dat heb je wel eens, hè? Dat je iets hoort of iets opmerkt en zo, dat er iets door je heen gaat. Dat heeft die man ook. Er gaat iets door hem heen. Wat dan? Medelijden. Medelijden. Ongeacht dat het een Jood is. En hij bedenkt zich geen ogenblik. Hij stapt van zijn rijdier af en buigt in ontferming over de manier. En kijkt wat hij voor hem kan doen, hoe hij hem kan helpen. Hij vraagt niet aan die man, bent u soms een Jood? Helemaal niet. Hij zegt ook niet, ja, ik wil je wel helpen, maar de kosten, bij wie kan ik dat afrekenen? Zo, of kunt u dat zelf betalen? Nee, allemaal niet gemeend. Hij helpt deze man. Er gebeurt wat, hè? Dat dan. Nou, hier wordt naaste liefde beoefend. Van harte. Vanuit de liefde van je hart. Die man is met ontferming bewogen. En dat lezen we van de Heer Jezus ook. Toen hij de menigte mensen zag, was hij met ontferming bewogen. Omdat ze als schapen waren zonder een herder. Jezus Christus. Nou, die Samaritaan die verbond aan zijn wonden. En die bracht, die verzorgde hem verder. Bracht hem op zijn rijdier naar de herberg. Verzorgde hem daar verder. En zei tegen de waard, goed verzorgen. Betaalde 2 penningen. Hij zegt, als het nog meer kost, dan komt het de volgende keer wel goed. Komt wel in orde. Ja. Zo heeft die man zorg over die man die in elkaar geslagen was. Dat is de gelijkenis van de Heer Jezus. En nu komt Jezus met de vraag naar de wetgeleerden, die dan ook voor ons van betekenis is, in de toepassing. De toepassing van die gelijkenis. Jezus vraagt, wie van deze 3 denkt u de naaste, dat de naaste is geweest van hem die in handen van de rovers is gevallen? Hebt u het goed gehoord? Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers is gevallen? Hé. Hey. Ja, de Heer Jezus heeft de vraag van de wetgeleerden dus omgekeerd. Wie is onze naaste? Ja, wie is onze naaste? Dat zijn mensen die onze hulp nodig hebben, hè? Dat is onze naaste. Ja, toch? Maar de Heer Jezus gaat niet uit van een naaste die geholpen moet worden. Maar de Heer Jezus gaat uit van die geholpen is naar die hem helpt. Dus draait gewoon om, gemeente. Dan is de naaste dus niet meer iemand die ik moet helpen. Maar dat is die mij helpt. Voelt u wel aan? Kan het een beetje volgen? Ik hoop dat het niet te ingewikkeld is. Wie van deze 3 is de naaste geweest? Niet wie is de naaste? Nee, wie is de naaste geweest van die gewonde man? Weet u wie? Nou, dat is heel eenvoudig, niet waar? Dat is niet de priester. Die werd het niet. Die is het niet geweest, dat is niet de leviet. Maar dat is iemand die barmhartigheid bewezen heeft en dat is die Samaritanen. Nou, dat mag de wetgeleerde beantwoorden. Nou, dat is een moeilijke vraag voor hem. Om te zeggen tegen Jezus, nou, dat is die Samaritaan. Nee, dat zegt hij niet. Het woord Samaritaan kan hij niet over zijn lippen krijgen. Dan zegt hij maar degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Nou, zo is het eigenlijk ook mooier. Het gaat niet over een Samaritaan, het gaat niet over een Jood. Het gaat niet over een priester of een leviet. Nee, het gaat over iemand die barmhartigheid bewijst. Nou, en dan zegt Jezus tegen hem, ga heen en doet u even zo. Betekent dat nu dat wij dus mensen in nood niet behoeven te helpen, of wel? Ja, dat moeten we wel doen, dat moeten we zeker doen. Wij moeten helpen in de nood die er is. En er is ontzaglijk veel nood in de wereld, gemeente. Heel veel. Wij moeten helpen daarin. Maar het betekent toch meer dan dat. De Heer Jezus heeft de rol omgekeerd. En dan moeten wij niet in de eerste plaats de Samaritaan zijn. Die mensen in nood helpen, de Joden helpen of wie het mogen zijn. Nee, we moeten gelijk zijn aan de Jood die zich door de Samaritaan laat helpen. De wetgeleerden en wij, ja, wij moeten niet in de eerste plaats barmhartigheid bewijzen aan een ander. Nee, we moeten door een ander geholpen worden. En die ander, wie zou dat zijn, die ander, die barmhartig is? Nou, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus die zijn barmhartigheid wil bewijzen aan die wetgeleerden en aan ons. En dat we van daaruit. Kijk, want als we barmhartigheid gaan beoefenen, gemeente, niet vanuit de barmhartigheid van God. Dat gaat ook niet. Dat gaat niet vanuit de liefde. Dan gaat het ook weer vanuit de verplichting, vanuit een wettisch gevoel. Dat heb ik toch allemaal maar gedaan, hè? En dan kan je jezelf nog op de borst kloppen ook. Nee, maar dat doe je niet als je zelf de barmhartigheid van de Heer heeft mogen ondervinden. Kijk, de Heer Jezus die gaat niet van Jeruzalem naar Jericho aan de mensen voorbij. Nee, hij komt uit de hemel. Waar gaat hij dan naartoe? Nou, naar een land vol van de schaduwen van de dood. Om zich over die mensen te ontfermen. En hij zag ons liggen. Hij zag ons ook liggen. Half dood. Op sterven na dood, kan je wel zeggen. En hij ontfermt zich daarover. Wij zijn toch ook in elkaar geslagen door de boos en door de trawanten van de boos. We zijn toch ook uitgesput. Zit er toch niet meer in. En daar lig je dan hulpeloos met wonden. Nee, Jezus buigt zich daarover. Hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt in onze smarten. In hun zonde en ellende. Hij neemt ons niet op zijn rijdier. Nee, hij draagt ons op zijn schouders. De Heer Jezus Christus. En waar draagt hij ons dan naartoe? Nou, naar de herberg. Waar we verzorgd worden. En waar is dat? Dat is bij God, waar God woont. En dat is ook hier in de kerk. Kijk, en hij betaalt ook voor ons. Hè? Wij hebben geen stuiver om te betalen. Hij betaalt. En u weet wel ook al waarmee hij betaalt. Hij betaalt met het offer van zijn leven. Zijn leven om ons van de dood te redden. Met die dure prijs, gemeente. En de Heer Jezus die is een getrouwe, een barmhartige priester, hoge priester. Vol van ontferming. En wie door hem geholpen zijn. En ik hoop dat u dat ook allemaal bent, door hem geholpen. En van hem geleerd zijn. Die zullen dan ook van binnenuit, van harte, naastenliefde gaan betonen. Aan andere mensen, aan alle anderen die hulp nodig hebben. In de navolging van onze Heer Jezus Christus. En daar zegt de Heer Jezus op een andere plaats. Die dat zo gedaan hebben, die zullen eenmaal uit zijn mond horen. Kom, gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk. Hoort u het? Beërft het koninkrijk. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest. U hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en je bent naar mij toegekomen. En dan zullen zij hem antwoorden: Heere, wanneer hebben we dat gedaan? En dan zal die koning, de Heer Jezus, die zal antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dat een van deze geringste mijn broeders en zusters gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan. Amen. We willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, we hebben uw woord gelezen en overdacht. En u hebt ons geleerd en wil ons gedurig leren om uw woord te lezen. En zo te lezen dat wij uw stem erin horen en dat het ons hart raakt. Dat we ons aangesproken weten door u. En dat we de genade, de liefde, uw barmhartigheid daarin mogen doorleven. Dat u het offer van uw leven gebracht heeft om ons, die in elkaar geslagen aan de kant van de weg lagen, om ons op te rapen, op uw schouders te nemen, om te dragen naar de herberg, het huis van God, waar u woont, waar we verzorgd worden, en dat wilt u ons ook. Danken u zo voor de overdenking, geef dat we het ook met in ons hart meenemen, en dat we leren, en er blijft een leerproces, dat we leren zo te denken, te doen, zoals u dat zegt, doe dat, maar dan zo, dat we doen vanuit de genade van u. En dat we dan mogen zingen dat wat wij aan de geringste van broeders en zusters gedaan hebben, wij dat u doen. Om dat te doen uit dankbaarheid. Want we hoeven het niet te verdienen. Nee, u heeft het verdiend. En dan kunnen we toch het koninkrijk van God beërven. Het koninkrijk van God. Als kinderen van uw koninkrijk. Ik bid u zegen, heren, voor de week. Mochten de week in uw huis beginnen. En we worden weer geroepen tot allerlei taken in ons leven. Kinderen, in de school. Wilt u zegenen in alles wat nodig is. Verstand, hulp. En het goede inzicht bij allerlei dingen, beslissingen die we moeten nemen. Zegen de ouders bij de opvoeding van de kinderen. Dat ze dat ook mogen doen vanuit de liefde van u. En dat de kinderen dat ook mogen proeven. Dat het vanuit liefde is. Niet van regels, zus en zo. Nee, vanuit de genade en liefde van u. Wilt u zijn met allen die uw hulp in het bijzonder nodig hebben in zorgelijke omstandigheden? Wilt u nabij zijn? Allen die uw hulp zo zeer nodig hebben. Wil ons boven alles verblijden. Met een hart dat vervuld mag zijn van u. Opdat we zo leven dat het leven ook werkelijk iets is om blij in te zijn. Dan zullen we ook u in dit alles eren en danken. Liefhebben en voor elkaar ook het goede zoeken. Neem ons in bescherming te midden van alle gevaarlijke dingen die er zijn. Zeker ook de kinderen. Dat we ons met onze kinderen in uw bescherming ook veilig mogen weten van een Vader in de hemel die alle dingen in zijn handen heeft. Leer ons in dat vertrouwen te bidden, te danken en te leven en te doen wat u van ons verwacht. We vragen het u, we danken u om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente het slot iets zingen met Psalm 103, de versen 4 en 7. Psalm 103, 4 en 7. ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarheen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.